gleich mal holen.
Zo, goedemorgen allemaal. Goed om weer in jullie midden te zijn. Ja. Kijk eens. Hey, ik wilde vanmorgen met jullie graag stilstaan bij de eerste 18. Deze omhoog. Ietsje zo. Ik wilde vanmorgen graag stilstaan bij de eerste 18 versen van Jacobus. Ja. Twan heeft al een paar versen uit Jacobus hoofdstuk 4 gelezen. Dat was eigenlijk een beetje een valse start, Twan, hè? Nee? Bij vers 1 beginnen altijd, toch? Oh, oké. Nee, Jacobus. Wie was Jacobus ook alweer? Wie weet dat? De broer, precies. De broer van Jezus. Jacobus, hij heeft deze brief dus geschreven. Wat weten we nog meer van Jacobus? Wie weet nog iets meer van Jacobus?
Gemeenteleider,
ja. Waar? Weet iemand waar? In Jeruzalem, goed zo. Heel goed. Sorry? Oké. Ja. Hij is ongeveer 62 na Christus, is die om het leven gebracht vanwege zijn geloof. Dus het heeft hem zijn leven in die zin gekost om zijn broer, de Heer Jezus, te dienen. Alleen als je daar al even over nadenkt, hè? Het kan best zijn dat Jacobus dus een stapelbed met Jezus gedeeld heeft, hoor. En Jezus is zijn oudere broer. En later komt hij tot de ontdekking. Wacht even. Hij is mijn broer, maar hij is God. En dat Jacobus hem dus dient als Here en als God. Nou, wie van jullie heeft een broer? Ik heb twee broers. Wie van jullie zou ooit zeggen, mijn broer is God en ik zal een dienaar van hem zijn? Ik ook niet. Dus of het is waar, of hij is gewoon echt helemaal krankjoren. Nou, we weten vanuit vele stukken, vanuit vele bewijzen, vanuit Gods woord, dat het waar is. Hoe onwaarschijnlijk ook. Nou, maar Jacobus is dus een dienaar van zijn broer, die hij Here en God noemt. En dat lezen we in vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Dubbele punt, wees verheugd. En die 12 stammen, dus hij schrijft deze brief met name aan Joodse christenen die verspreid zijn, die in de diaspora, zeg maar, zitten. En die verspreiding is gekomen nadat de Assyriërs en de Babyloniërs Jeruzalem veroverd hebben en de Joden eigenlijk verspreid hebben. Het is dus heel goed mogelijk en zeer waarschijnlijk dat de meeste van die Joden in achtergestelde posities leven. Dus dat ze het zwaar hebben. Dat ze in armoede leven en misschien zelfs wel in een stuk verdrukking. Misschien wel in vervolging. En het eerste wat Jacobus dan zegt, wees verheugd. Nou, wie van jullie heeft deze week of misschien in de afgelopen jaar, maanden, week ervaren dat het wel eens zwaar is? Dat het wel eens tegen zit. Nou, ik zie in ieder geval één hand. Nou, ja. Jacobus zegt, wees verheugd. Sorry? Innerlijk, ja. Ja, daar gaan we dus over nadenken. Waarom zegt Jacobus dit en hoe kan hij dit zo zeggen? Nou, Jacobus staat wel een beetje bekend. Als je de brief van Jacobus, zeg maar, de thematiek in twee woorden zou moeten samenvatten, dan zou je kunnen zeggen, waar gaat de brief van Jacobus over? Het gaat over het feit dat geloof werkt. En in die volgorde. Geloof werkt. Dus je geloof werkt uit op heel veel verschillende gebieden in je leven. Maar geloof, het werkt echt. Maar het is niet omgekeerd, hè? Dus dat werken je geloof bewerkt. Of dat werken eerst komen voordat je kunt geloven of dat je je bewezen hebt. Nee, geloof. En een andere vertaling voor geloof zou kunnen zijn, hè? Vertrouwen. Vertrouwen op God werkt. Echt. Want God is God. Hij is almacht. Hij heeft alles in zijn hand. Geloof werkt. Nou, en in deze 18 verzen van hoofdstuk 1 zullen we zien hoe geloof werkt. als jij en ik beproefd worden of verleid worden. En je zult zien dat het gaat om dat het woord verzocht worden, verzoeking, dat eigenlijk door het hele hoofdstuk heen naar voren komt. Maar verzocht worden kan dus aan de ene kant een beproeving betekenen, maar het kan ook een verleiding zijn. Nou, en het eerste stuk zullen we gaan ontdekken dat het gaat om beproefd worden. En in de tweede helft zal het zijn dat je verleid wordt. Nou, maar hoe werkt geloof terwijl je beproefd wordt of verleid wordt? Nou, beproevingen en verleidingen. Jullie hebben net allemaal gezegd, nou ja, ik heb inderdaad wel wat zware momenten meegemaakt. Beproevingen komen we overal tegen. Verleidingen trouwens ook. Waar je ook bent, wat je ook doet. In je relatie, in je gezin, in je familie, op je werk, in je buurt. In je lichaam, in de ziekte, in de moeite, in hoe dan ook, waar dan ook. Beproevingen komen we overal tegen. Verleidingen in die zin net zo goed. Rijdt hier de snel... is hier de snelweg? Gaat hier de snelweg langs? Nou, rijd de grote weg op. maar ga naar de supermarkt hier aan de overkant. Je zult billboards, je zult reclame zien waarin je verleid wordt om datgene maar te kopen of te nemen. Omdat dat je een gelukkig gevoel zal geven. Omdat dat je voldoening zal brengen. Maar trap er niet in. Het is tijdelijk. En in de meeste gevallen echt heel tijdelijk. Als het gaat om eten, joh, je doet een hap. Je geniet ervan en denkt, oh, wat geniet ik hiervan. En je slikt het door. Voorbij. En dan denk je, oh, ik heb nog een paar happen over. Nou, een paar happen over en dan is het bord leeg en dan... Het is tijdelijk. Het is tijdelijk. Nou. Beproevingen en verleidingen komen dus overal tegen. Om met een gezegde te beginnen, wat we een beetje uit gaan werken. Heb je wel eens van het Engelse gezegde gehoord? If life gives you lemons, make lemonade, hoor ik al. If life gives you lemons, make lemonade. Met andere woorden, als je het vrij vertaalt, als het leven je citroenen geeft, bezorgt. En citroenen op zichzelf zijn zuur. Die zijn niet echt te pruimen. Daar word je niet vrolijk van. Nou, mijn gezicht verzuurt nu al, als ik eraan denk. Maar, wat je wel kunt doen met citroenen, of met limoenen, is dat je er limonade van maakt. En dan kan het best werken. Dus, met andere woorden, als het leven je moeilijkheden of uitdagingen geeft, je kunt er twee dingen mee doen. Of je kunt het gebruiken als springplank om geestelijk te groeien naar volwassenheid. Of je kunt het als excuus gebruiken om te zondigen. Dat is de keuze van vandaag eigenlijk. Uitdagingen of moeite kun je gebruiken in je leven als springplank om geestelijk te groeien naar volwassenheid. Of je gebruikt het als excuus om te zondigen. Nou, het eerste wat we zullen lezen in de eerste paar vers is dat God geeft soms beproevingen of gebruikt soms beproevingen omdat hij graag wil dat je geestelijk volwassen wordt. Hij wil graag volwassenheid kweken eigenlijk in je leven. Nou, vers 2 tot en met vers 4. Ik heb er als titel boven staan de zegen van geloofsbeproeving. Nou, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen uitwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Hier wordt omschreven dat Jacobus zegt, als je beproevingen krijgt, of laat ik het anders zeggen, hij begint met verzoekingen. Maar een verzoeking kan dus een beproeving zijn. Lezen we in de zin daarna. En een beproeving kan geloofsvolharding teweeg brengen. En als iemand volhardt, dan wordt iemand zeg maar steviger. Hij wordt standvastiger. Hij blijft stevig staan voor datgene waar hij voor staat. Dus je zou het standvastig zijn, het volharden in iets. Dat volwassen worden zonder volharding, dat kan niet. Dus het heeft met volwassenheid te maken. Het heeft met groei te maken. Het heeft met sterker worden te maken. Het heeft mee te maken dat je laat zien dat je stevig in je geloof staat. Je volhardt daarin. En volharden kan eigenlijk twee hoofdzaken zijn. Je kunt volharden door aan iets vast te houden. Dus je houdt aan God vast, je houdt aan je overtuiging vast, je houdt aan je geloof vast. Maar je kunt ook volharden in omdat je iets wilt bereiken. Dus je hebt een doel voor ogen. Het laatste was laatst in het nieuws, ik moet er nu zo spontaan aan denken. De Elfstedentocht kan al heel veel jaren niet doorgaan. Maar als die weer een keer zou mogen komen en je begint, je zult moeten volharden om de finish te moeten halen. Om de finish te kunnen halen. Dus je hebt daar volhardingen nodig. Wat zeg je, Tom?
Het is
een
Fries, hè?
Ja, ik ben een Fries. Ja, sorry. Sorry, mijn excuus. Maar je zult moeten volharden. Dus je kunt aan iets vasthouden, een geloofsovertuiging, maar je kunt ook volharden in het doorzetten om een doel te bereiken. Nou, ons doel is natuurlijk het eeuwig koninkrijk in te gaan. Maar we willen tussentijds volharden en vasthouden aan ons geloof en aan ons vertrouwen en op het werk van de Heer Jezus. Nou, dat is dus wat Jacobus hier naar voren brengt. God wil graag die volharding en die standvastigheid kweken in jou en mijn leven. Nou, de vraag is, als we het hebben over volharden, standvastig zijn, hè, kun je dat ontwikkelen door een goed boek te lezen? Je kunt. Zou dat kunnen? Nou, als het gaat echt om dat karaktereigenschap volharden, dat kun je denk ik niet leren, niet ontwikkelen door het lezen van een goed boek. Het enige wat je daarin qua volharding kunt ontwikkelen is het volharden om dat boek te lezen. dat is eigenlijk het enige. Kun je volharding leren of ontwikkelen door er gewoon voor te bidden? Dat is een gevoelige misschien. Nou, je kunt volharden in het bidden, maar het gebed zelf zal je niet de karaktereigenschap van volharding brengen. Misschien deels doordat je volhardt in het bidden. Maar volharding, standvastig worden in je geloof, kan eigenlijk alleen maar ontwikkeld worden als je door beproevingen en moeite heen gaat. Je kunt die finish van die Elfstedentocht niet halen alleen door langs die, hoeveel steden? Door die 11 steden te gaan. Je moet er doorheen. Dat is de enige manier om die standvastigheid en volharding te ontwikkelen. Maar dat is iets wat we, ja. En onze menselijke natuur wil het makkelijk, comfortabel, easy, plezier all the time. En volharding zegt nee. Moeite is nodig om standvastigheid en volwassenheid te kweken. Nou, wat is op dit moment misschien jouw beproeving? En als we het dan lezen in vers 2, dan zegt Jacobus daar ook, hè, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dus het is niet of wellicht, of hè, als u misschien in, nee, wanneer. Met andere woorden, verzoekingen, beproevingen komen gewoon. Het hoort bij dit leven in deze gebroken wereld. En God wil iedere beproeving gebruiken ten goede. Als een springplank om geestelijk volwassener te worden. En we hebben een prachtig voorbeeld. Hè? Jezus. Jezus liet zich dopen, ontving de Heilige Geest. Wat gebeurde er toen? De Heilige Geest leidde hem door woestijn in. Het eerste wat interessant is, hè, is dat God zelf eigenlijk door de Heilige Geest Jezus eigenlijk richting die periode van beproeving en verzoekingen leidde. En Jezus ging daar doorheen om te laten zien, om in die zin te bewijzen dat God en zijn missie belangrijker waren dan alles wat Satan hem kon bieden. En Satan had eigenlijk helemaal niks in de verkoop, want alles is al van God. Maar goed, het is bizar hoe dat soms werkt. En Jezus Als je in de brief hiervoor kijkt, in Hebreeën hoofdstuk 12 vers 2. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Dat staat er. Dus hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Met andere woorden, Jezus had een vooruitzicht. Hij zei, ik ga hier doorheen. Want ik heb een vooruitzicht wat me diepe, intense vreugde geeft. Om weer verheerlijkt te worden, om weer bij God de Vader te zijn. Maar ook om mijn missie te volbrengen en mensen, zoals jij en ik, zoals wij hier zijn, te redden, te kunnen vergeven, weer tot ons te laten komen. Daar zag hij enorme vreugde in. En dat hielp hem om te volharden, ook door het kruis voor jou en mij te dragen. Nou, zo lezen we dat ook, als dat op toepassing is van onszelf. In Romeinen 18 vers 8, het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in de toekomst aan ons geopenbaard zal worden. 2 Korinthe 4, deze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt een eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Dat is op toepassing voor jou en mij. In 1 Petrus hoofdstuk 1 lezen we dat Petrus het omschrijft, het geloof is meer waard dan goud. En hoe maak je goud puur? Door een enorme hitte onder te brengen. Hè? Dus al het vuil wordt weggebrand, omdat het goud zo waardevol is. En ons geloof is waardevoller dan goud. Met andere woorden, soms staat het vuur hoog. Soms wordt het heel heet. Maar God wil juist ons geloof puurder, sterker, waardevoller maken. Door die volharding. Door vol te houden. Door stand te blijven houden. Nou. Ik kwam dus in de voorbereiding een drietal eigen quotes tegen. Ik denk van nou, dat helpt om het gewoon even een beetje wat te doordenken. Eerst is, als comfort belangrijker voor je is dan karakter. Dus als comfort belangrijker voor je is dan karakter. Dan ben je waarschijnlijk vaak geïrriteerd, boos, opgewonden, overstuur of van streek. Nou, dus als comfort belangrijker voor je is dan karakter. Dan ben je waarschijnlijk vaak geïrriteerd, boos, opgewonden, overstuur en van streek. Want als je boos, overstuur, als je dat heel vaak bent, dan is dat een signaal dat je heel veel waarde hecht aan comfort. Maar als je veel waarde hecht aan karakter, en je zegt, oké, ik wil dat karakter ontwikkelen, dan draag je zeg maar die irritaties, omdat je zegt, maar ik zie er waarde in, want het bouwt mijn karakter op. Dus wat heeft waarde? Waar hecht je meer waarde aan? Tegelijkertijd, God zegent ons zo, met zoveel zegeningen, waar we van mogen genieten. Dus het is niet zo dat ik zeg, we mogen niet meer genieten van de zegeningen die God geeft. Want dat zou natuurlijk ook een zonde zijn. Dat we iets van God ontvangen in een zegen, dat we zeggen, ja nee, maar daar ga ik niet van genieten hoor. Dan zou de gever ook denken van, nou ja, leuk is dat. Nee, tuurlijk. Maar God heeft wel een hoger doel dan het genot hier op aarde. Tweede, als je welvaart of bezittingen en fysieke gezondheid en uiterlijk, dus je uiterlijke, hoe je eruit ziet, belangrijker vindt dan je geestelijke gesteldheid, dan zul je niet of moeilijk in staat zijn om vreugde te vinden te midden van beproevingen. Dus als je je welvaart en je bezittingen, of je fysieke gezondheid, of je fysieke uiterlijk belangrijker vindt dan je geestelijke gesteldheid, hoe staat het ervoor met je ziel, dan wordt het heel moeilijk om geestelijke beproevingen, om daar nog vreugdevol in te blijven. En een derde, als je gericht bent op het heden en de toekomst vergeet, dan zullen beproevingen je niet beter, maar bitter maken. Dus als je gericht bent op het heden, op het nu, ik wil nu, en je vergeet daarbij de toekomst, het lange termijn perspectief, dan zullen beproevingen je niet beter, maar bitter maken. zijn nadenkertjes. Met andere woorden, als we hier zo over deze beproevingen nadenken, dan zouden we kunnen zeggen van oké, als je door beproevingen heen gaat, dan is God bezig in jouw leven om je geloof sterker te maken. God heeft er een doel mee. God gaat het inzetten en gebruiken ten goede. Dat is wat God graag wil. Hij is bezig om je geloof sterker te maken. En de vraag is, wil jij een sterker geloof? Wil jij een groter geloof? Wil jij een dieper vertrouwen? Nou, maar het zou best kunnen zijn dat je nu hier denkt van, oké, ja, maar ik heb... Je weet helemaal niks van mijn beproevingen. Ik zit al jarenlang in een beproeving. Of ik zit in zo'n intense beproeving. Je kunt je er helemaal niet bij voorstellen. Je kunt er makkelijk over praten. Maar, en nu dan? Ja, lekker is dat. Waar je in die zin ook mee te maken hebt. Kijk, ik in heel veel beproevingen. God heeft anderen voor mij. En zal ik niet kunnen begrijpen. Zal ik me alleen iets bij kunnen voorstellen. Maar ik zal het nooit ten diepste kunnen ervaren zoals jij dat ervaart. Maar we lopen vaak aan tegen de vraag van hoe ga ik daar nu mee om? Welke weg moet ik nu gaan? Hoe dan, God? Hoe? Wat? Ik weet het niet meer. Maar deze beproeving overmand me te veel. Nou, gelukkig houdt de brief niet op bij vers 4. Want bij vers 5 lezen we iets prachtigs dat God zegt, oké, maar ik laat je niet los, ik laat je niet in de steek, ik laat je niet alleen. Want dan staat er al, als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Met andere woorden, als jij de weg niet meer weet, als jij niet meer weet hoe moet ik volhouden, hoe moet ik hiermee omgaan, welke keuzes moet ik nu maken? God zegt hier, zonder verwijten te maken, kom en vraag het me. En ik zal je de weg wijzen en ik zal je wijsheid geven. Overvloedig, omdat hij barmhartig is, zonder verwijten. Dus als je bij God komt, God, ik weet hoe nu. God zal niet zeggen, nou, jongen zeg. Nee, zonder verwijten. Omdat hij je lief heeft, omdat hij van je houdt. Hij wil je de wijsheid geven hoe je er mee om mag gaan. Het is trouwens wel interessant, hè, dat deze wijsheid in de context staat van beproevingen. Dit vers wordt zo vaak gebruikt in allerlei contexten, dat ik soms afvraag, God wil ook wijsheid geven in andere situaties, ja, maar als het gaat om dit vers hier in Jacobus, dan heeft het echt te maken met wijsheid in hoe je om mag gaan met een beproeving. Nou, hij wil dus overvloedig die wijsheid geven. Maar er worden nog wel twee versen aan toegevoegd. Maar laat hij erin geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd wordt en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Dus God wil zonder verwijt, barmhartig, in overvloed wijsheid geven. Wat hij wel daarin vraagt, is dat je het vraagt in geloof en vertrouwen. En dan gaat het dus niet, hè, dat je twijfelt aan welk ontbijt zal ik morgen nu eens nemen. Nee, het gaat om twijfel over bestaat God? Twijfel is God echt? Twijfel over wil God echt zo voor mij zorgen? Want als je daaraan twijfelt, hè, of God voor je wil zorgen, of God je wil leiden, of God echt is, dan word je een dubbelhartig man. Dan ben je de ene keer als het uitkomt, luister je naar God, naar de Bijbel, en een andere keer luister je naar wat de wereld je te zeggen heeft. Of een andere keer luister je naar wat je zelf denkt dat het beste is. Nee, vol vertrouwen op God. Gods weg willen gaan. Maar als je een twijfelaar daarin bent, en dan ik moest denken even aan een voorbeeld. En dat je de ene keer op God vertrouwt en de andere keer op jezelf of op de wereld. Nou, ik heb het meerdere keren nu zien gebeuren dat twee mensen in een relatie stappen en dat ze gaan samenwonen. Dat ze gaan samenwonen terwijl een oudste of iemand, een leider in de gemeente, aangeeft: joh, dit is niet Gods weg. Dit is niet Gods weg om voordat je het huwelijk met elkaar gesloten hebt, samen te gaan wonen. Dit is niet Gods weg. Maar dat je toch zegt, ja nee, iedereen doet het. Kijk, de wereld en zelfs andere christenen doen het. Dus je luistert naar wat mensen om je heen zeggen en niet wat God zegt. Vervolgens woon je 2 of 3 jaar samen en wil je gaan trouwen. En ik heb het echt meerdere keren zien gebeuren dat zo'n stel dan rustig weer naar de leiding van de gemeente stapt en vraagt: hey, we willen graag een zegen over ons huwelijk. Ja, nu ben je echt een dubbelhartig man en een dubbelhartige vrouw. Want je twijfelt aan Gods weg, toen ik je 3 jaar geleden heb aangegeven, joh, dit is niet Gods weg. Maar nu je een andere stap wilt zetten en nu past het je wel, wil je graag dat we jou Gods zegen meegeven. Maar dat is dubbelhartig. Dat is onstandvastig. Dat is het tegenovergestelde van wat God graag wil bewerken in die volwassenheid. Nou, dit is maar één voorbeeld. Maar je kunt het op zoveel andere zaken toepassen. Hè? Gods weg volgen en daarin volharden of dubbelhartig zijn. Hè? Om maar een aantal dingen te noemen. Hè? Dat je bijvoorbeeld je carrière met ellebogenwerk omhoog aan het werken bent. Op een oneerlijke manier. Of dat je vriendschappen aan het onderhouden bent ten koste van anderen. Omdat je meedoet aan roddel. Dat je soms gewoon niet de waarheid spreekt. Dat je liegt in plaats van de waarheid. Dat je wegloopt van verantwoordelijkheden. Dat je van de ene plek naar de andere plek hopt. En van de ene relatie naar de andere relatie. En van de ene kerk naar de andere kerk. En dat je niet volhardt en zegt: nee, ik volhard hierin. Ik ga deze weg. Ook al kost het me kruim. Maar ik wil groeien in die volwassenheid. Als je met die houding naar God toekomt, dan wil God wijsheid geven. Dan is God erbij. Op iedere stap. Iedere stap. En laat ik het... Het is denk ik belangrijk om nu ook te zeggen. Je kunt hier misschien nu zitten dat je denkt: oké. Okay, het was dus de bedoeling dat ik door had gezet. Het was dus de bedoeling dat ik vol had gehouden, dat ik had volhard. Maar ik heb gefaald. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. En nu dan? Ben ik nu afgeschreven? Nee. Nee, nee, nee. Je bent niet afgeschreven. Want we hebben net gelezen, vanuit Hebreeën, Jezus is aan het kruis gegaan. Waarom ook alweer? Sorry? Voor de verkeerde keuzes die we maken. Voor de zonde die we maken. Om ons te redden. En ook vandaag. Ook al heb je misschien verkeerde keuzes gemaakt. Verkeerde afslagen genomen in je leven. God is liefdevol. Hij wil je vergeven. Maar je zult wel naar hem toe moeten komen. Je zult naar hem toe moeten komen en zeggen: Vader, ja, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. En wat heeft het allemaal teweeg gebracht? Weet ik allemaal niet. Maar vergeef me alstublieft. En help me om vanaf vandaag samen met u weer op te lopen en te volharden in datgene wat u nog voor me heeft in dit leven. Alsjeblieft. Laat ik me niet je het gevoel geven dat je nu afgeschreven bent, omdat je misschien verkeerde keuzes... Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Maar God is zo genadig en barmhartig. Hij wil verder. Maar wel met een eerlijk hart. Nou, dan krijgen we een paar versen over rijken en armen. En in eerste instantie denk je van, hè, oké. Okay. En nu opeens specifiek rijken en armen. Nou, misschien heeft het ermee te maken dat geld, en eigenlijk heeft geld er alles mee te maken dat je daarmee vastzit aan de wereld. Misschien geeft dat nog wel voor heel veel mensen de grootste beproeving. Zowel voor rijken als voor armen. Dat is interessant. De volgende paar versen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke in zijn nederige staat. Want Hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Dus laat de nederig zich beroemen op zijn hoge staat. Hè? Dus iemand die nederig is, en hier wordt toch de persoon die minder capabel is, of die minder rijk, minder succesvol is, laat die zich beroemen op zijn hoge staat. Ik ben een kind van God. Ik ben een koningskind. Ik hoor bij hem. Ik heb een hoge staat vanuit mijn geestelijk perspectief. Ik mag bij hem horen. Ook al ben ik hier misschien een uitschapper, ik hoor bij hem. Wauw. Ik mag me daarop beroemen. Dan mag ik me aan vasthouden. En niets aan niemand die me die koninklijke status zal afpakken. Maar iemand die rijk is. Iemand die succesvol is. Oh, daar ligt het zo snel op de loer om trots te zijn. Om een eigen dunk te hebben. En om neer te kijken op anderen. En daarvoor zegt Jacobus hier. Oh, alsjeblieft. Als jij dat bent. Laat jij je beroemen op je nederige staat. Dat je zegt. Oh, God. Ik mag bij u horen en ik mag in die zin een gehoorzame, nederige dienaar van u zijn. Wilt u me maar op de juiste plek houden? Wilt u me maar nederig laten zijn en niet dat ik trots ben op mezelf? Want de zon gaat op en alles verdort. Zo zal ook de rijkdom van de rijken en al zijn succes als sneeuw voor de zon wegsmelten. Hou je daar niet aan vast. Daarmee zegt Jacobus dus niet dat het verkeerd is om rijk te zijn. Of dat het verkeerd is om arm te zijn. Nee, Jacobus geeft aan dat in beide gevallen dat de houding, hoe je ermee omgaat, is belangrijk. Dus iemand die zeg maar arm is, daarvan is het de bedoeling dat hij zich beroemt op zijn hoge status in Christus. En niet de hele dag en dag in dag uit maar jammert en zeurt en klaagt over wat heb ik het slecht. Nee, beroem je op dat wat komen gaat. Ook bij de armen zit er een gevaar in dat het succes van een ander je obsessie wordt. He, dat geld in deze wereld nog steeds je obsessie is. Alleen je hebt het niet, maar het kan nog steeds je obsessie. En voor de rijken is het dus net andersom. Het is niet verkeerd om rijk te zijn. In sommige christelijke kringen wordt er bijna gezegd dat het onchristelijk is om rijk te zijn. Dus het is onzin. Hoe een rijke met zijn rijkdom omgaat, kijk, daar zit hem de vraag. Hoe zit het met jouw liefde voor het geld? Je moet niet geld lief hebben, maar je moet lief hebben met je geld. Je moet niet geld lief hebben, maar je moet lief hebben met je geld. Zet je rijkdom in voor zijn koninkrijk. Dien, wees vrijgevig. Dat is de houding die God vraagt van iemand die hij veel heeft toebedeeld in het leven. Nou, je houding daarin is dus cruciaal. Nou gaan we nog even een paar versen lezen. Of eerst nog even vers 12. Daar staat even eigenlijk tussendoor, en dat is denk ik wel een scheniepunt. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hem die hem liefhebben. En hier zegt hij de kroon van het leven. Nou, daarmee wordt verwezen naar het eeuwige leven. De kroon van het leven. Hou vol. Blijf staan. Zet door. Want je zult de kroon van het leven ontvangen. Blijf hem liefhebben. Blijf hem volgen. En dan gaan we nu een aantal versen lezen waarbij een verzoeking een verleiding is en hoe dat dan werkt. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders en zusters, zou ik zeggen. God kan niet verzocht worden om kwaad te doen. Satan wil kwaad doen. Satan wil het slechtste in je naar boven halen door allerlei verleidingen in je gezicht te drukken. God gebruikt beproevingen om het beste in je naar boven te halen. Standvastigheid, volharding, een sterke geloof. Twee verschillende uitgangspunten. Dus Satan wil het slechtste. God wil het beste naar boven halen. En wat vaak gebeurt, God gebruikt een beproeving, een moeilijke tijd in je leven, of een moeite, of een tegenslag. En een verleiding dient zich vrijwel meteen of heel snel aan. En een verleiding biedt je vaak, zeg maar, een uitweg om die beproeving niet te hoeven doorstaan. Het is eigenlijk een escape uit die beproeving om daar doorheen te gaan. Het is een uitweg. En dat is vaak wat een verleiding je beweert te bieden. Nou, we zien dat bijvoorbeeld in de Bijbel op meerdere gebieden, maar ook meerdere voorbeelden zien we bijvoorbeeld naar voren komen. Abraham bijvoorbeeld. Abraham werd geroepen om naar het beloofde land te gaan en hij ging naar het beloofde land, Kanaan. En toen hij daar aankwam, zat Kanaan in een periode van droogte. En toen dacht Abraham, ja, nee, dat bedank ik even voor. En hij trok eerst verder naar Egypte. Hij zei, ja, ik ga eerst wel even naar de groene. Dus hij kwam eraan. God had in die zin een beproeving. En wat doet Abraham? Daar is het groener. Ik ga hier niet doorheen. Ik ga eerst al even wat plukken. Lot bijvoorbeeld. Lot koos voor Sodom. Om dat gebied te pakken. Waar alles groen en rijk en vruchtbaar eruit zag. Maar als Lot van tevoren geweten had wat Sodom hem zou brengen aan ellende, dan had Lot waarschijnlijk daar niet voor gekozen. Hetzelfde lezen we bij Adam en Eva in Genesis. Oh, wat zag die vrucht er begeerlijk uit. Wat zag die er lekker uit. Oh, en dan is er ook nog iemand die je influistert wat die vrucht, als je hem gaat eten, wat het dan nog je brengt. He, wat het je nog toevoegt. Je zult als God zijn. Oh, dan heb ik zelf de macht. Dan kan ik zelf controle hebben. Dan kan ik zelf kiezen wat het beste voor mij is. Naar mijn eigen inzicht. Verleidingen. Maar, dus het is eigenlijk onze eigen begeerte. En die sleurt ons mee, lezen we, en die verlokt ons. Dit zijn eigenlijk vistermen, om te vissen. Het is eigenlijk een haak met iets eraan. Toch? Dus er zit een verleiding aan die haak. En die haak, en met die verleiding, dat visje, dat ziet dat, en dan denkt, oh, dat ziet er lekker uit. Wat doet dat visje? Die zwemt uit zijn veilige plekje. Dus uit die geborgenheid, uit die veilige omgeving, daar zwemt hij uit weg. Dus hij is verlokt. Vervolgens doet hij een hap en je wordt meegesleurd. Je wordt gewoon meegezogen. Het is belangrijk om op te passen. Dat je niet verlokt en meegesleurd wordt. En nogmaals, bij God is er altijd een uitweg. Bij Christus. Er is altijd een punt waarop je kunt zeggen, maar nu moet die haak los. Maar ga naar het kruis. Maar je wordt meegesleurd. En zo gaat het bij zonde. En dan wordt het omschreven. Hè, als de begeerte bevrucht draagt, dan baart het zonde. En als die zonde dan volgroeid is, dan baart die zonde de dood. Het is wel serious business. Het is niet van, nou ja, goed, je hebt even een minpuntje. Nee, het baart uiteindelijk de dood. Als je daarin meegesleurd wordt en als je daarin mee laat sleuren. Nou, als laatste punt waar we ons aan vast mogen en kunnen houden, denk ik, is het laatste punt, vers 17, vers 18. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven, is van God, en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van ommekeer. Overeenkomstig zijn wil heeft Hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Met andere woorden, even heel kort eigenlijk samengevat, God is goed. Elke goede gave komt van God. God is goed. Hij is een goede God. Wat hier nog even tussendoor gezegd wordt, hij is onveranderlijk. Oh, en wat is dat belangrijk? Want als God zich zeg maar, zou kunnen bedenken, oh, dan wordt zijn goedheid opeens ook heel twijfelachtig. Nee, God is dezelfde onveranderlijk. Niets zal hem veranderen. Hij is goed, hij zal goed zijn en hij zal goed voor eeuwig zijn. Daar kunnen we ons aan vasthouden. Hij is goed. En wat was Satans grootste truc eigenlijk? Bij Adam en Eva begon het al door bij Adam en Eva aan te geven. Eigenlijk, ja joh, God die wil niet dat jij van die vrucht eet, want dan krijg jij iets wat God niet wil dat jij hebt. Met andere woorden, Satan probeert te zeggen, God die probeert iets van jou af te houden. Hij probeert jou iets van jou te onthouden wat jij graag wilt. Wat goed voor jou zou zijn, maar God die houdt het voor zichzelf. Of met andere woorden, God is niet goed. Hij houdt iets bij je weg. En dat is een leugen. God is goed. Trap niet in die leugen dat God iets van jou weg probeert te houden. Nee, nee, nee. Hij is goed. En dan zien we ook dat God God is en dat hij degene is die ons nieuw leven heeft gegeven. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard, met andere woorden, wederom geboren laten worden door het woord van de waarheid. Hij heeft jou en mij een nieuw leven gegeven. Nieuw leven. Dat is de God die goed is. Een nieuw, eeuwig leven. Vertrouwen en goedheid. Amen. Zal ik het overgeven aan jou? Thank you.